Nou, dan sta ik hier ineens. Dan is het was voor de vakantie afgesproken en dan denk je, oh, dat duurt nog heel lang. En ineens, oh, het is september, jongens. Ja, dat gaat hard dan ineens, hè? En dan moet je weer naar school. Of was het toch wel leuk? Ja? Nou, top. Helemaal top. Nou, fijn. Ja, ik ga jullie vandaag meenemen. Als het goed is, komen er zo wat slides op. Ja. Kracht van samen. Vind ik gewoon een mooie titel. Maar we gaan het hebben over discipelschap. Mag even de volgende slide. En ik zou het wel leuk vinden als jullie eens even meedenken en even roepen. Als je nou aan discipelschap denkt, waar denk je dan aan? Roep eens wat. Volgen. Gewoon even bloep. Dienen. Leerling. Along. Ja, geslaagd. Nee. Helemaal goed. Nog een paar. Meekijken. Leren. Voorbeeld. Nou, en wie is ook weer het antwoord op alle vragen? Heer Jezus, precies. Misschien daar moet ik ook aan denken. Hij met zijn discipelen. Ik had er ook gewoon wat. Gisteren zat ik gewoon wat te schrijven. En toen dacht ik van, oh ja, dan moet ik daarom denken. Het is best een thema wat best wel vaak dan weer even opvlamt in de kerk. Ja, jongens, we gaan allemaal een discipelschap doen. En dan worden er allemaal weer boeken en programma's uit de kast getrokken. En dan gaat iedereen er enthousiast mee aan de slag. En dan gaat het weer voorbij. En dan, nou, we gaan allemaal gaven van de geest. En dan gaan daar, nou ja. En zo heb je van die golfbewegingen in gemeentes. En dat is heel logisch en ook helemaal oké. Dus als ik nu tegen jullie wat dingen ga vertellen, dan over discipelschap, dan zou je misschien denken, ah, been there, hè? We hebben al zoveel gehoord erover. Nou, dat is helemaal prima. Gelukkig. Het zou toch wel heel erg zijn als jullie nu hier zitten. Discipelschap, nou, echt nog nooit van gehoord. Dat zou een beetje jammer zijn, ja, precies. Nou, dus zo een aantal van die woorden, zeg maar, die langskwamen. Het heeft te maken met je geloof. Jezus is natuurlijk de meester. Wij mogen zijn discipelen zijn. Hij had discipelen. Nou, het is vaak een traject. Nou, in de kerk samen leven, delen, leren. Een aantal dingen die jullie genoemd hebben al. Ik moest ook nog even denken aan 70, 30, 12, 1. Ik weet niet of dat jullie dan denken aan, oh, dat is bankrekening, maar. Jij knikt echt zo van, ja, die ken ik. Uitgezonden. De 30. 30, nee, dat is op een gegeven moment de grootte van mijn kerk, van de kerk waar ik naartoe ging, waren we graag met een groep, vaak met een groepje van 30. Hele onhandige grootte, want het is net te groot voor een woonkamer en net weer te klein om in een zaal te zitten. Hoe verhoud je je dan, zeg maar, tot elkaar? 12, nou, de 12 discipelen, kleine groep, kringen, is ook wel een beetje vaak zo'n groepje. En ik heb ook even erbij gezet, 1-op-1. Hè? Hoe trek je op 1-op-1, waarbij je ook, zeg maar, discipelschap hebt? Nou, 2 Timotheus 2 vers 2, Matthäus 28 vers 19... Ik weet niet of dat jullie 2 Timotheus 2 vers 2, 2-2-2, ministries, nee. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, geef dan door wat ik jou heb toevertrouwd aan andere betrouwbare mensen, zodat zij ook weer kunnen doorgeven aan andere mensen. Dan zie je een soort beweging op gang komen van leren en wat je hebt geleerd doorgeven. Vind ik zelf een hele belangrijke tekst in de context van discipelschap. En Matthäus 28 is natuurlijk de woorden die de Heer Jezus sprak, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En leert hen en onderwijs hen in alles wat ik jullie heb verteld. Nou, dat waren wat associaties. Maar er is eigenlijk, denk ik, één aspect in discipelschap wat essentieel is en wat altijd terugkomt. En wat, nou, gewoon misschien wel bijna het fundament is onder het hele verhaal. En dat is samen. Je kan niet in je eentje discipel zitten zijn of discipelschap doen. Dat gaat niet. Daar heb je altijd iemand anders voor nodig. Het samen. En weet je, dat is zo wezenlijk. En het is zo uit Gods hart, omdat God zelf samen is. God is, er is één God, maar hij is ook drie. En in die drie-eenheid is daar die gemeenschap die reageert op elkaar, die beweegt, die gaat en waarbij God de mens uitnodigt om in die gemeenschap te zijn en zo met elkaar op te trekken en te leven. Dus dat samen is heel belangrijk. En dat zie je ook door de Bijbel heen. Je ziet, nou, er zijn een heleboel koppeltjes te noemen die mensen die samen optrekken. Natuurlijk in kleine groepjes, in grotere groepjes. De Heer Jezus sprak tot de velen, tot de massa. Hij trok op met een groep van 70, waar ook een heleboel vrouwen bij zaten die allemaal ondersteunden en financieel geld gaven. Onthoud dat even goed, dat is best bijzonder. En hij had natuurlijk de 12 discipelen. En in die 12 had hij weer een paar waarmee hij dan nog veel meer hart tot hart sprak. Dus die verschillende lagen zag je ook bij de Heer Jezus terug. En je ziet het in de Bijbel ook een aantal keer terug. En ik zou met jullie willen kijken naar Mozes. Ik ben heel erg fan van het Oude Testament. Ik vind het ook heel ingewikkeld af en toe. Maar ik vind die verhalen gewoon zo ontzettend mooi. En dus ik lees heel mijn leven serieus. Heel mijn leven. Ik ben geboren en getogen in de vergadering van gelovigen. En daarin word je echt grootgebracht met de Bijbel. Een heleboel andere gemeentes ook hoor, gelukkig. Maar in ieder geval, dat is een van de dingen die ik... Dus vanaf kleins af aan las ik altijd in mijn Bijbel. Als tiener heb ik dat volgehouden op de een of andere manier. Terwijl ik daar echt helemaal niks van snapte. Maar ik dacht, volgens mij is dit slim om te doen. Dus ik heb dat alle jaren doorgedaan. En uiteindelijk ben ik ook nog een studie gaan doen, theologie. En vielen allemaal puzzelstukjes in elkaar. Dus en eigenlijk blijf ik altijd hangen in het Oude Testament. Dan moet ik mezelf dwingen om het Nieuwe Testament te lezen. Nou, hoe bizar is dat? En want meestal is het andersom. Ja. Maar goed, laten we eens kijken naar Mozes. En als ik even hier rondkijk. En dan wil ik graag dat jullie even eerlijk zijn. Voor wie is Mozes een... Dat je zegt, ja, sorry, ik lees de Bijbel nog helemaal niet heel mijn leven. En ik ken al die verhalen niet. Ik heb even geen idee over wie het hebt. Oké, dat is natuurlijk een hele vervelende vraag als je nu zo in zo'n situatie zit. Ik heb maar een half uurtje en het wil een heleboel vertellen. Dus ik ga niet helemaal vertellen wie Mozes was. Als je nou denkt van, kom dan dadelijk gewoon even naar me toe. Want ik doe het echt in hinkstapsprong. Mozes was opgegroeid in Egypte. Was alleen op de vlucht geslagen voor de boze farao. Alleen. En kwam in de woestijn. Kwam bij de Midianieten terecht. Een volk die daar woonde. En op een dag liep hij door de woestijn. En toen ging hij een berg op. En toen stond daar een struik in brand. En daar had hij een ontmoeting met God. En God die zei tegen hem, ik wil dat jij mijn volk gaat bevrijden. En Mozes vond het niet zo'n goed idee, dus die begon tegen te sputteren heel de tijd. En uiteindelijk, dan zegt God, dus gaan een soort woordenwisseling aan. Mozes vraagt dan, maar wie moet ik dan zeggen die mij heeft gestuurd? En wat zegt God dan? Je mag zeggen dat de ik ben. Ik ben die ik ben, de ik zal er zijn. Mag je, dat is mijn naam. Ik zou dus drie. Ik ben die er zijn zal. Ik zal er zijn. En God zegt tegen Mozes, ga nou en ik ga met je mee. En Mozes blijft maar, nee, want ik kan niet praten en ik kan dit niet. En dan zegt God, oké, ik stuur Aaron. Je hoeft niet alleen te gaan, Aaron gaat ook mee. Die is al onderweg. En dat trof mij, want ik dacht van, tjonge, God... Die was al lang van plan om Mozes helemaal niet in zijn eentje dat te laten doen. Maar die had al lang bedacht, Aaron, dat is nog eens iemand die goed kan spreken. Nou, weet je, die koppel ik dan aan Mozes. Dan kunnen ze samen naar de farao gaan. Hoeft hij het niet alleen te doen. Maar de vraag was wel aan Mozes, vertrouw je God dat je wel die stap zet? En dan krijg je als cadeautje nog Aaron mee. Weet je, dat idee. Maar goed, dat verliep denk ik iets anders dan, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, dan God bedacht had. In ieder geval, God had al lang Aaron op pad gestuurd om samen met Mozes op te trekken. Dus wat leerde Mozes eigenlijk, als je gewoon de hele geschiedenis met al die plagen enzovoort, wat leerde hij van God? God is erbij. Het zit in zijn naam opgeborgen. God is erbij. En God is degene die redt. Dat hoef je niet zelf te doen. God is de redder. En dat zag hij heel de tijd natuurlijk in Egypte met die plagen, hoe ze werden uitgeleid. Nou, toen kwam natuurlijk het volk uit Egypte, die kwam in de woestijn terecht en dan moesten ze die tocht maken. En dan op een gegeven moment, dat is in Exodus 17, komen ze het volk Amalek tegen en dan ontstaat daar strijd. En als ik dat er eventjes bij pak. Even kijken. Dan in Refidim vers 8 staat dat, Exodus 17 vers 8, werd Israël aangevallen door Amalekieten. En toen zei Mozes tegen Jozua. Wie is Jozua? Staat er ineens. Helemaal geen uitleg. Maar Mozes zei tegen Jozua. Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. En als ik dan dat zit te lezen, dan denk ik, oh ja, Jozua, omdat je het vaker hebt gehoord, weet je wie het is. Maar hier komt hij best wel een beetje uit de lucht vallen. Het is de eerste keer dat Jozua genoemd wordt. Zou die gevochten kunnen hebben? Zou die wel eens eerder, hij was slaaf geweest. Hij moet een paar mannen uitkiezen. Hij kwam niet uit het leger of zo. Dus dan moet je ineens wat mensen bij elkaar. Hadden ze veel wapens? Ja, ik weet het niet. Dat staat er allemaal niet bij. Maar stel je voor. Ga hier. De Amalekieten komen eraan. Zoek maar even een paar mannen uit en ga maar vechten. Ik kan me voorstellen dat die. Nou, en dan krijg je dat gevecht waarbij die armen natuurlijk omhoog. Zolang Mozes met zijn armen omhoog stond, ging het goed. Maar goed, die zakte wel. En ik kan me voorstellen dat Jozua ineens voelde van, wow, dit kan helemaal niet. We gaan het verliezen. Oh nee, we gaan wel winnen. Zou het traumatisch zijn geweest? Ik kan me het echt best wel voorstellen. En als je dan denkt, maar wie is Jozua? Nou, een paar hoofdstukken later worden er wat meer dingen prijsgegeven. Want, even kijken hoor. Jozua blijkt de knecht van Mozes te zijn. Dat lees je in Exodus 24, vers 13. Want dan gaat Mozes de berg op om de stenen tafelen te ontvangen. En dan staat er, samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. Met z'n tweetjes. En dan zijn ze met een aantal mensen. En dan zegt Mozes op een gegeven moment, jullie gaan allemaal terug. En dan maar wij gaan verder. Dus Jozua was erbij. Bij die hele gebeurtenis. Die 40 dagen dat Mozes op de berg zat. En iedereen vroeg, waar blijft Mozes? En niemand vroeg, waar blijft Jozua? Maar Jozua was er ook. Best wel bijzonder. En als je dan nog een klein stukje verder kijkt, dan staat in Numeri 13, vers 16, staat, en dan zijn we al best een stuk verder in de geschiedenis, staan ze voor het land en dan worden er 12 spieders uitgekozen. Twee daarvan, Caleb en Jozua, die zien God in Kanaan en de rest zien allemaal grote reuzen. Maar daar staat dat, even kijken hoor. Er staan alle namen van die verspieders. En er staat uit de stam Ephraim koos Mozes Hosea, de zoon van Nun. Maar Mozes stuurde Hosea, de zoon van Nun, en hij noemde hem Jozua. Dus Jozua heette eerst Hosea. En Mozes noemde hem Jozua. Weet je wat het verschil is tussen die namen? Weten jullie wat Hosea betekent? Hosea betekent redder, redden, redder. Maar Jozua, dat komt van Jehoshua. Dus je hebt Hoshua en dan wordt dan Yahweh wordt eraan toegevoegd. En dan betekent het God redt. Mozes wist dat en hij dacht, Hosea is een mooie naam, maar hij is niet af. Want jij redt niet, God redt. Dat had hij zelf ontdekt en geleerd. En hij geeft Jozua, zijn knecht, persoon die altijd met hem meeloopt, geeft hij nou deze naam wat wel een soort vertroosting is. Want je zal maar redder heten. Heavy. En dan moet je ook nog gaan vechten. En dan moet je dus ook nog winnen. Nee, weet je? God redt. En dat idee, mag even verder gaan. Wat ontdekte Jozua door met Mozes op te lopen, door met hem mee te gaan die berg op, door met hem mee te gaan die woestijn in, door met hem mee te gaan dat land in. Hij wist, God redt. Ik niet, God redt. En weet je, God is erbij. En dat is een les die hij diep in zijn hart sluit. Want het bijzondere is, als ze dan terugkomen uit dat land, hè, als ze dat al hebben gezien en al die, die verspieders die zitten dan van ja, dat gaat niet lukken, het is een prachtig land, maar die reuzen en dat lukt ons nooit. En dan zegt Jozua en Caleb, die zeggen dan tegen die verspieders, tegen het volk, God, wij hebben God gezien in Kanaan. En dat kan wel, want God is degene die redt. God is degene die bij ons is. En je moet die geschiedenis maar eens teruglezen. Ik vind het echt heel bijzonder dat die aanklacht, zeg maar, daar neergelegd wordt door de verspieders en het volk die erop reageert. En die roept dan uit, geef ons dan maar andere leiders, laten we teruggaan naar Egypte. Super heftig, ook voor Mozes en Aaron en al die anderen die keihard worden afgewezen. God die natuurlijk wordt afgewezen, zijn trouw wordt ter discussie gesteld. Zijn kracht, zijn macht, alles. En dan dan staan Jozua en Caleb op. En dan zeggen ze, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. En als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. En hoe reageert het volk dan? Het volk dreigde hen te stenigen. Wow. Maar toen verscheen de Heer in de ontmoetingstent. De Heer is erbij en de Heer die redt hen. Ze staan daar, ze getuigen. Er is daar die dreiging dat ze gestenigd worden. En de Heer verschijnt zelf. En dan begint de Heer te spreken. En dat is niemals wat er dan gesproken wordt. Want het gevolg daarvan is dat iedereen van 20 jaar en ouder 40 jaar door de woestijn moet blijven trekken. En dat alleen Caleb en Jozua het beloofd land zullen zien. Plus alle kinderen en de jongeren onder de 20. Super heftig verhaal. Maar Jozua wist door de geschiedenis heen, doordat hij met Mozes die berg op was geweest, doordat hij dat allemaal gezien had, God redt en God is erbij. Nou, het mooie is, dan krijg je natuurlijk die 40 jaar, dat is niet zo heel mooi, maar goed, die zijn er dan. En dan daarna staan ze weer voor, zeg maar, de grens Kanaan, en dan gaat Mozes, die wordt dus verteld van, jij blijft hier. Hij was ook al 120. Nou, zou mijn tijd ook wel geweest zijn, denk ik. En hij wordt dan door de Heer opgenomen. Maar voor dat moment zegt God tegen Mozes, je mag je opvolger aanwijzen. En dat is Jozua. Logisch toch? Had zoveel geleerd van Mozes. En een prachtige getuigenis ook. Dan zitten we ondertussen al in Deuteronomium. Even kijken. Het is hoofdstuk 31, dat gaat dan over de opvolging. En dan staat er een paar keer dat Mozes roept Jozua dan bij zich, ten overstaan van alle Israëlieten, dus iedereen wist het dan. En dan staat er, wees vastberaden en standvastig. Wees sterk en moedig. Andere vertalingen. Want jij zult het volk het land binnenleiden. En dan staat er in vers 8, de Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niks ontmoedigen. God is je redder. God staat je bij. Het is weer die bevestiging. En dan staat het een aantal versen verder, staat het weer, wees vastberaden, standvastig. En dan, want dan zegt God tegen Mozes en tegen Jozua weer, ik zal je terzijde staan. En ik zit even te kijken waar die andere verse, waar ik dat had gevonden. Want er staat ook, oh ja, dat vind ik toch mooi om even te noemen, in Deuteronomium 34 vers 9... dan is die bevestiging daar geweest. En dan staat er ook dat het volk luistert naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen op had gelegd. En je ziet een stuk daarvoor dat God ook Jozua uitkiest en zegt, ik zie in hem, hij heeft een vastberaden geest, doordat Mozes dan de handen oplegt. Dus Mozes legt hem de handen op en daardoor raakt hij vervuld met de geest. En is hij ook in staat om die taak te volbrengen? Nou, als je dan kijkt, als ze dan inderdaad het land ingaan, dan is Jozua 1 wordt heel vaak geciteerd, omdat God dan ook tegen Mozes zegt, ik wijk niet van je zijde, ik zal je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Wees sterk en moedig. Houd je voor alles vastberaden en standvastig vast te houden wat in de wet staat. Daar eigenlijk diezelfde woorden weer, wijk daar niet van af, houd daar aan vast, houd je aan alles wat erin staat. Ik gebied je, wees vastberaden, standvastig, sterk, moedig. De Heer, je God, staat je bij. Weer die bevestiging, keer op keer op keer krijgt Jozua die bevestiging. Ik vind het prachtig. Het is een gewone man, uiteindelijk is hij iets van 110 geworden. Waarschijnlijk, dat weten ze natuurlijk niet helemaal exact, maar goed, 110 staat er wel. Ze waren waarschijnlijk iets van 20 jaar toen in het land. Dus was 90. Nou, daar hebben ze er een jaar of 7 over gedaan om het land in te komen. Dus haalden nog wat van af. Dan zit je ongeveer in de 80. Nou, die 40 jaar door de woestijn heen. 40. Dus toen het helemaal begon te spelen was hij 40. Er staat ergens een jonge man. Nou, dat is voor iedereen die 40 is even een opsteker. In mijn beleving was Jozua zeg maar dan aan het begin een net 20er of zo. Als ze dan als verspieders. Maar dan was hij dus gewoon al 40. Nou heb je best alweer wat ervaring in het leven. Je hebt nog een heleboel voor je liggen, gelukkig. Maar het was niet een heel jong iemand. Dus als je dadelijk met het idee komt van ja, maar dat alongside en met iemand optrekken, nou, dat is echt voor jongeren. Nou, Jozua die was 40, Mozes was 80. Come on, er is nog wel wat ruimte volgens mij. Maar het is gewoon zo belangrijk om op te trekken met elkaar. En je ziet de impact die dat heeft in het leven van Jozua. En weet je wat ik me nou altijd afvraag? Wie was nou degene met wie Jozua optrok? Ja, tuurlijk, hij sprak het volk toe. Ja, hij had die leiders van die stammen. Maar hij had verder niemand. En het trieste is dat als je even verder kijkt in het verhaal, dan krijg je in het boek Richteren. Nou, ik vind het een heel tof boek, want er staan waanzinnige verhalen in. Maar wat een puinhoop. Wat een gedoe. Wat triest dat na zo'n korte tijd al zoveel afgoderij, ruzie, moorden, onderling, echt zoveel gedoe. En dan denk ik, en dat is even niet theologisch onderbouwd, maar dan denk ik wel, wat was er nou gebeurd als Jozua wel ook iemand langs zij had gehad? En die waar Jozua in had kunnen zeggen van, weet je, je hoeft het niet zelf te doen, maar God is de redder. En je hoeft niet bang te zijn, want hij is erbij. En dat die persoon dat ook bleef verkondigen aan de mensen om hem heen. En dat die lijn door werd gezet. Ik weet het niet. Ik durf daar verder geen uitspraak over te doen. Maar ik vraag het me af. En ik vind het echt gewoon verdrietig om te lezen als je dan in Richteren leest. En denk je van jongens, hoe kan dat nou? Het is nog niet zo lang geleden. Come on. Mag even doorgaan naar de volgende slide. Kijk, en dan is het natuurlijk heel makkelijk, want je kan dan vanuit zo'n verhaal en dan leg je zo'n lekker verwijt bij Jozua neer. En hoe kan dat nou? En wat slecht van hem. Nou, dan draaien we nu de spiegel eventjes om en dan kijken we zelf gewoon even vol in die spiegel. En dan denk ik, ik ben nu 53. Met wie trek ik dan op? Wie zijn dan de personen aan wie ik doorgeef van God is de redder? Hij is erbij. No matter what. En dan, ik heb 3 kinderen, die zijn ondertussen al zo'n beetje volwassen. Half wel of half niet het huis uit, zo gaat dat tegenwoordig. Dat zijn dan natuurlijk degenen die ik met wie je optrekt. Tuurlijk. Belangrijk, vooral doen. Maar mijn relatie met mijn dochters en met mijn zoon is wel een andere relatie dan mijn zoon heeft met vrienden of met mensen die net even ietsjes ouder zijn. En ook al hebben we een hele toffe relatie, ik ben wel hun moeder. Het is wel anders. En ik heb zelf wel zo door de jaren heen, dat je met mensen optrekt. Ik heb een 2 jaar met een jonge vrouw opgetrokken die zelf aan mij kwam vragen van, goh, Mira, kunnen wij niet echt intentioneel een periode met elkaar optrekken? Ik heb een aantal levensvragen. Ik kom er niet helemaal uit. Toen hebben we gewoon een aantal keer gewandeld, een aantal keer samen gegeten. En op een gegeven moment was het weer klaar. En toen is zij verder gegaan en ik ben ook weer verder gegaan. En zo heb ik een tijd opgetrokken met een vrouw, jonge vrouw, die helaas in een scheiding terechtkwam. Door een diep dal ging en waarbij je dan even langs zij kan komen en kan helpen om weer die vaste grond onder de voeten te krijgen. En ze is nog steeds een vriendin, dus we trekken nog wel met elkaar op, maar het is nu wel weer anders. Maar die intentionele manier van iemand die je ziet, die misschien net op de middelbare school is begonnen, net op de universiteit of met een nieuwe baan of op een weet ik veel. Of iemand waarvan je denkt, volgens mij kan die wel even een maatje gebruiken. En dat is leeftijdsonafhankelijk. Maar waarin je een tijdje met elkaar kan optrekken en elkaar daarna ook weer kan laten gaan. Wie is die persoon die je zelf nodig hebt misschien? Of die jij, voor wie jij zeg maar zo'n persoon kan zijn. En ik zou je willen uitdagen om niet alleen in je eigen kringetje, in je eigen veilige christelijke wereldje te kijken. Maar even aan je buren, aan je straat, aan die straatjes daarnaast. Mensen om je heen. Misschien op je werk. Misschien dat je iemand op school zit. Ik weet het niet. Maar om eens gewoon na te denken, om te bidden. Maar voor wie kan ik die persoon zijn? Misschien heb je zo'n persoon. Tof. Hou vol. Ga door. Maar als je ziet dat zo'n periode afloopt, want dat is vaak het geval. Het is vaak een tijdje en dan loopt het weer af. Wie mag dan de volgende zijn? Ik heb hier dus een paar teksten gezet. 2 Timotheus 2 vers 2. Die heb ik net ook al genoemd. Waarin gewoon dat zo prachtig staat. En ik zou nog even naar 2 Korinthe 1 vers 4 willen kijken. Het is ook een hele bekende tekst. Want daar staat. Ik lees even vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Nou, als ik die tekst lees, dan word ik altijd een beetje gedeprimeerd. Want dan is er heel veel ellende en dan hebben we allemaal heel veel moed en troost nodig. En dan lijkt het er bijna op dat God ons altijd troost als we dan in die ellende zitten. Maar dat woord troost, dat is gelukkig een veel breder wordt. Dus ook als je niet in de ellende zit, wat ik echt hoop dat jullie dat zo ervaren, dan is dat een heel leuk dat in de message vertaling staat hier het woordje alongside. Dus je kan in de grondtekst staat het woord, en dat heeft dan iets met die paraclete te maken, waardoor misschien hier nu gekozen is voor trooster, maar de Heilige Geest die als trooster gegeven is, het is veel meer eigenlijk iemand die erbij geroepen is. Een soort advocaat of iemand die spreekt voor je, iemand die erbij is. Dus hier bij die troost, je kan natuurlijk pas iemand troosten als je bij iemand bent, maar je mag dat breder lezen. En als je het even bedenkt vanuit zeg maar dat alongside, dus dat God die naast ons is gekomen, ons helpt, ons ondersteunt, ons verder helpt. En hij doet dat zodat wij ook weer bij anderen langs zij kunnen komen. En op die manier kunnen getuigen van God die langs zij ons is gekomen en die ook langs zij die ander wil komen. Zie je, er zit zo'n beweging in. En het is de realiteit dat het vaak gebeurt als mensen in de ellende zitten. Maar lieve mensen, laten we er alsjeblieft niet op wachten. Het is niet nodig. Je kan het ook vertellen aan mensen als het goed met ze gaat. En ik geloof heel erg dat Nederland, dat ook Emmeloord, dat er veel mensen zijn, veel jongeren zijn, die snakken naar iemand die even zo alongside komt. Die even aanhaakt, die ziet, die opmerkt, die samen optrekt en die dan ook gewoon weer loslaat. Dus, wat doe je? Wat doe je hiermee? En geloof me, je mag even de volgende slide doen. Ja. Ik kantel de spiegel ook gewoon weer even terug naar mezelf. Ik heb dit zitten doordenken en ik dacht, ah ja. Maar dat, ik had het dus met die en dat is afgelopen en ik had het met Iris. Nou, het gaat gewoon weer goed met haar. Met wie ga ik nu weer optrekken? Ik heb mijn studie afgerond. Ik werk 3 dagen in de week. Dat betekent dat ik 4 dagen in de week over heb. Mijn kinderen zijn nu bijna zo'n beetje de deur uit sinds vorige week maandag. Dus dat is allemaal nog heel vers. Maar er ontstaat ruimte. Hoe ga ik dat opvullen? Heer, hoe, wie, wat, waar? Ik wil gewoon beschikbaar zijn. En mijn hart ligt heel erg in mijn eigen straat. Dat ik denk, Heer, wie zijn hier, die mensen, die jongeren? Ik ben 53. Ik geloof niet dat iemand van 15 of zo op mij zit te wachten. Maar er zit wel wat tussen. Wie? Met wie kan ik eens optrekken? En dan liefst inderdaad buiten mijn eigen christelijke bubbel. Zodat het naar buiten gaat. Zodat we met elkaar zichtbaar zijn. En kunnen doorgeven. Wat doen jullie? Is mijn vraag aan jullie. Ik mag de volgende slide laten zitten. Want dat is een filmpje. En dat gaat over de 180. Of willen jullie hem zien? Oké, nou. Kom maar door, prima. Oh, het geluid moet even aan.
Wij zijn discipelen, volgelingen van Jezus, deel van een tijdloze en wereldwijde levendige beweging. Wij maken impact, toch? Maar zie je dat terug in je dagelijks leven? Soms voelt geloven leeg, eenzaam of als een activiteit in plaats van een levensstijl. Daarom is er de 180 van de Longsiders. Een programma binnen een wereldwijde beweging van meer dan 75.000 jongeren waarin discipelschap weer leeft. Want God roept ons op om discipelen te zijn en discipelen te maken. Dat is christen en kerk zijn. Maar wat zie je er nu nog van terug? Vaak klinkt discipelschap saai en droog en lijkt het krachteloos. Maar dat is toch niet wat Jezus bedoelde? De 180 brengt daar een ommekeer in. Samen ga je opnieuw ontdekken wat het betekent om Jezus dagelijks te volgen en te ervaren. Met community, training en coaching. Samen groei je uit tot een krachtig deel van zijn kerk. Want Jezus echt volgen maakt impact. Op jou en je omgeving. Zo wordt discipel zijn een levensstijl. Ik hoor je denken, dit is hier zo'n verplicht kerkding of ik red me wel alleen. Maar nee, dit is anders. Dit is de kern van ons geloof. Groeien. Vallen. Opstaan. Niet schools, maar levendig. Niet alleen, maar samen. Leren in het leven zelf, met Jezus naast je. Dus maak de 180. Draai je om. Stap in de beweging die Jezus zelf begon. Bestel daarom nu de 180 voor jouw vriendengroep of kerk. Ontdek, omarm, geef door. Ervaar Jezus naast jou en wandel zelf naast anderen.
Nou, zal ik afsluiten met het gebed. Vader, ik wil u danken dat we, dat we hier mogen zitten in alle rust, vrede, ontspanning. Heer, dank u wel dat we het verlangen van uw hart om dat mensen in gemeenschap, in samen optrekken, leven, uw evangelie vormgeven. En ik wil u danken dat we daar onderdeel van mogen zijn. En ik wil u danken dat we daarin mogen falen, dat we daarin mogen vallen, dat we daarin mogen opstaan, dat we daarin mogen oefenen. Ik wil u danken dat u naast ons komt, dat u ons aanmoedigt en aanspoort. Ik wil u danken dat het in alle ontspannenheid mag, dat we ons niet onder een juk hoeven te leggen, zeg maar, van dat allemaal moet, maar dat u in ons dagelijks leven, terwijl we ons leven samen met u vormgeven en uitleven, dat u iemand op ons pad wil brengen met wie we gewoon mogen opwandelen. Ik wil bidden dat u laat zien wie dat mag zijn of wie dat al is. En dat we daar met elkaar gewoon stappen in kunnen nemen. Heer, ik wil danken voor deze mooie gemeente, voor de mensen. Ga met hen mee en zegen hen. In Jezus' machtige naam. Amen.